Luidjes, welkom bij de podcast. Leuk dat je luistert. Het is even geleden sinds de laatste podcast online is verschenen. Afgelopen maand best wat wijzigingen geweest in mijn leven. Dus van werkgever gewisseld. En dat heeft toch al een impact gehad, moet ik zeggen. Het valt allemaal wel mee. Het is allemaal relatief en uiteindelijk goed nieuws. Want ja, ik heb een andere leuke werkgever gevonden. Dus een andere leuke functie gevonden. Dat gaat eigenlijk naadloos in elkaar over. Maar ja, alle verandering is toch even wennen. Onzekere weken gehad ook wel. En vooral met een gezin achter je inkomen, zeg maar. Gaf dat wat extra stress toch wel. Of het allemaal goed zou komen en zo. En dat was eigenlijk links of rechtsom was het altijd wel goed gekomen. Maar toch, die onzekerheid zorgde ervoor dat ik wat minder open stond voor. Voor de podcast toch ook wel. Wat minder tijd, wat minder rust. Vooral om wat we vandaag weer gaan doen, om ons echt te verdiepen in een wedstrijd. Ja, dan moet je niet bezig zijn met andere zaken. Hè, met misschien dringende, meer urgente zaken die op de voorgrond dan belangrijk zijn. Voor mij in ieder geval. Maar vandaag weer echt weer een punt waarin ik weer mijn rust heb gevonden, na wat hectische weken dus. En nu ook weer zin om deze podcast te maken en de komende weken weer lekker bezig te blijven hiermee. Want het is eigenlijk veel te leuk om te laten gaan. Hopelijk vind je dat ook. Ja, het voordeel van een tijdje geen podcast is dat er genoeg is om over te praten. Misschien, we zullen eens beginnen. Ja, misschien maar met een gek nieuwtje dat Floyd Mayweather tegen Logan Paul, hè, die exhibition fight, is natuurlijk afgesproken. Nou, dat is gedaan op basis van een succes van Tyson tegen Roy Jones Jr., zou je kunnen zeggen. Het viel me niet tegen, Tyson tegen Roy Jones Jr. Het viel me mee toch wel. Ik had eigenlijk veel minder verwacht. Ik denk dat de regels die afgesproken waren en ik neem aan dat een van de regels van de afspraken waren dat er niet te hard op het hoofd gestoten zou gaan worden. Tyson heeft wel lekker lopen maaien, maar dan vooral op het lichaam. Hè. Dus alle powerstoten zijn er vooral op het lichaam gevuurd, zeg maar, door Tyson. En er is eigenlijk heel weinig significantie op het hoofd gedaan. Bijvoorbeeld de typische Tyson uppercut. Ja, die heb ik eigenlijk niet of nauwelijks voorbij zien komen gedurende die rondes. En dat ruikt naar vals spel, zeg maar. Hè. Dat ruikt naar dat er afspraken zijn gemaakt over wat er wel of niet gedaan zou worden. Terwijl het idee is toch echt wel gegeven dat het niet zomaar een sparringspartij zou zijn, maar dat er echt wel voor de knockout gegaan zou worden. En dat is denk ik toch echt niet. Dat heb ik niet gezien in ieder geval. Ik heb geen knockout intensiteit gezien in die partij. Maar goed, het zijn twee senioren van boven de 50. Dus daar hoeven we ons ook niet. Tenminste, daar hoef ik me ook niet aan te storen eigenlijk. Hè? Dat er niet echt heel hard geknokt is, zeg maar. Het viel me alles mee. Ik vond de techniek en het benenwerk, de soepelheid van Tyson, daar was ik het meeste van onder de indruk. Wat hij bijvoorbeeld in zijn laatste wedstrijd tegen Kevin McBride bijna niet meer liet zien. Hè? Die bewegelijkheid en die. Ja, gewoon die lichtvoetigheid, zeg maar, die hem zo kenmerkte in zijn vroege carrière, die was hij kwijt in zijn laatste wedstrijden, vond ik. Dus tegen Danny Williams, tegen Kevin McBride en ook in een latere sparringssessie, een vergelijkbare exhibition partij tegen Corey Sanders, stond Tyson zwaar op zijn voeten en was het toch vooral, moest je het hebben van zijn overhand rights en zo, hè? Dus van zijn harde krachtstoten. En dat heb ik nu eigenlijk veel minder gezien en veel meer eigenlijk van dat mooie, soepele werk waar hij eigenlijk juist zoveel succes mee heeft gehaald in zijn jonge jaren. Dus dat was echt een verrassing dat Tyson nog zo actief was en licht op zijn voeten. Dat was voor mij de verrassing en de winst ook al van die exhibition fight. En zoals dit ging, heb ik ook wel zin in nog zo'n partijtje, weet je wel. Het is ook heel makkelijk om te zeggen dat ik er zin in heb, omdat ik er niet voor betaald heb en ik ga dat ook niet doen in de toekomst. Maar zelfs met een pay-per-view prijs van €25 of zo, daar zou ik er misschien nog wel voor over hebben. als het echt primetime uitgezonden wordt, hè, dus niet 4 uur 's nachts Nederlandse tijd, maar stel je kan er op een zaterdag ook echt even voor gaan zitten om Mike Tyson live te zien. Nou, dan denk ik dat ik nog best €25 over zou hebben voor Tyson Holyfield 3 of zo. Om puur alleen ja, te kijken naar de technieken die ze gebruiken. Naar, ja, maar dat vind ik ook wel een voordeel van naar die senioren kijken, zeg maar. Dus dat alles is veel langzamer, maar wel technisch zuiver nog. Hè? Dus ja, het is een beetje alsof je slow motion zit te kijken naar een van de oude Tyson filmpjes. En daar kun je veel van leren, denk ik. Ik wel. Dus als ik hem die overwegingen zie maken, die typische duik naar links die Tyson maakt, rechterrug, maar dan als ruitenwisser, hup, duikt hij naar links en naar rechts. Ja, dat, daar zou ik bijna overheen kijken als ik naar een van zijn vroegere wedstrijden zou kijken, omdat je alleen let op die knockout stoten. Maar juist omdat hij nu oud is, zeg maar, valt dat op. Die bewegingen die komen veel mooier uit de verf eigenlijk. Dus dat is leuk en dat geeft ook ruimte voor dus de oudere boxers, misschien niet de 55-plussers, maar ik zou zeggen alles wat er tussen de 40 en de 55 in zit, dat kan op deze manier, hè, op deze met die exhibition, met dat exhibition platform, kunnen die toch nog actief blijven en toch nog wat laten zien aan hun fans en zo en cashen wat ze opgebouwd hebben, dus qua reputatie en dus ik kijk wel uit naar een volgend event eigenlijk. Ik zie dit wel als een succes. De Tyson Roy Jones Jr. Exhibition Fight. En er wordt gesproken over Tyson Holyfield 3. Ik vrees wel dat het, net zoals bij Roy Jones, dat het heel erg veel clinchen gaat worden. Als Holyfield en Tyson nog een keer met elkaar samenkomen. Dat zagen we bij Roy Jones Jr. al. Nou, die staat zeker niet bekend om zijn clinchwerk. En Holyfield wel. Die staat echt bekend om naar voren werken met zijn hoofd. En dan proberen die ander vast te pakken. En dat heeft hij bij Tyson ook 2 wedstrijden gedaan. En dat is ook de reden geweest dat Tyson zo agressief en zo kwaad werd op Holyfield. En op de scheidsrechter, omdat hij in beide wedstrijden heel vaak headbutt was. Hè. Dus hij heeft heel veel kopstoten, zeg maar. Een beetje verbloemde kopstoten weg moeten werken, Tyson, van Holyfield. Waardoor hij bijvoorbeeld sneeën in zijn ogen kreeg en zo. En dat was uiteindelijk de trigger om ook Holyfield een hap uit zijn oor te nemen. Dus hè, dat werken met het hoofd, dat was eigenlijk al altijd een ding van Holyfield. En dat zal zo blijven, verwacht ik. Dat is hij niet af gaan leren, zeg maar, in de afgelopen 10 jaar. Dus ik vrees wel dat het een iets minder, dat het een nog minder mooie wedstrijd wordt als Tyson en Roy Jones. Hè. De momenten die mooi waren in die wedstrijd, of in die exhibition fight, waren de momenten juist op afstand, denk ik. Daar zul je met me eens zijn. Dat clinchwerk, dat was minder spannend. Daar was nog genoeg van, vond ik, hè, het afstandswerk. Maar bij Holyfield en Tyson 3 vrees ik wel voor ja, echt een hogfest. Hè, dat ze echt alleen maar aan het knuffelen zijn, zeg maar. Maar, nogmaals, desalniettemin zou ik zeggen, ga ervoor, heren. Lijkt me toch wel leuk om te zien. Nou, afgeleid van die exhibition fight heb je dus Mayweather tegen Logan Paul, die ook een exhibition fight in de planning hebben staan. En dit lijkt me puur een ja, gecalculeerde zet van Mayweather, waarin hij eigenlijk een weegschaal voor zich heeft met aan de ene kant risico aan de kosten. Hè, dus gezondheidsrisico, risico op imagoverlies, op verlies überhaupt. En aan de andere kant financiële winst. Nou, als je dan kijkt waar Mayweather het meeste mee zou kunnen verdienen momenteel, dan denk ik dat een rematch tegen Pacquiao het beste zou verdienen. Ik denk als Mayweather tegen Pacquiao nog een keer staat, dan denk ik dat meer pay-per-views gaat verkopen dan tegen McGregor bijvoorbeeld. En nou, het zal niet in de buurt komen van zijn eerste wedstrijd tegen Pacquiao, maar ja, daar ergens tussenin. En dat is eigenlijk het meeste geld wat Mayweather nu kan verdienen. Hij kan een van de topjongens zoals Canelo ook nog een keer uitdagen. Maar ik weet niet of de mainstream wereld daarop zit te wachten. Ja, dat Pacquiao en McGregor en nu dus ook Logan Paul, zeg maar, dat overstijgt het bokswereldje. Dus ook de mainstream fan, zeg maar, de sportfan, die vindt het dan leuk om dat te zien, omdat ze energie geïnvesteerd hebben in die karakters. Ze kennen McGregor, ze kennen Logan Paul, ze kennen een Pacquiao. Vooral in Amerika en de Filipijnen natuurlijk is dat het geval, Aziatische landen. En bijvoorbeeld een Canelo, ja, daar zit je toch echt meer in de hardcore boxfans. Maar Mayweather, die kan wel het meeste geld verdienen met Pacquiao, maar aan de andere kant van die weegschaal, daar ligt dus het risico. En Pacquiao is nog steeds actief. Hij is nu dus een, volgens mij, WBO, WBO middleweight champion. Dus hij heeft één van de titels. De andere is Errol Spence. En de andere is, hoe heet hij ook alweer? Nou, daar kom ik zo wel op, zeg maar. Maar er zijn drie mannen nu met een middengewicht titel waar... Waar Pacquiao dus een van is. Maar Pacquiao is zo actief en Mayweather helemaal niet, dat het dat Mayweather echt risico loopt dat hij gaat verliezen als hij tegen Pacquiao staat. Dus dat, en aan de ene kant kan hij veel geld verdienen, maar het risico op verlies is in ieder geval aanwezig. En als het aanwezig is, dan weegt het gewoon zwaar in die afweging die Mayweather nu maakt. En here comes Logan Paul in het plaatje. Logan Paul kan je veel mee verdienen. Puur alleen als je kijkt naar het aantal volgers wat Logan Paul heeft op zijn verschillende kanalen. Van YouTube tot Instagram en Facebook. Dat zijn tientallen miljoenen. Ik denk dat dat samen wel honderden miljoenen zijn die Logan Paul volgen. Mayweather heeft natuurlijk ook een ontzettende following op social media. Nou, al heb je maar een... Al heb je maar 10% van jouw volgers die jouw pay-per-view gaat kopen, ja, dan heb je alsnog gewoon een hele mooie payday. Dan verdien je gewoon misschien, wat gaat hij eraan verdienen? Nou, misschien $200 miljoen of zo aan een exhibition gevecht tussen Mayweather en Logan Paul. Terwijl het risico, ja, dat is zo goed als niet bestaand. Logan Paul, ik weet niet of je hem hebt zien boksen tegen KSI. Dat is dan... Als ik dat zo uitspreek, dan lijkt het alsof ik weet wie dat is. Maar dat is kennelijk een of andere YouTuber. Die een of andere rivalry had met Logan Paul. Hè. Dus die maakte dan ruzie online. En het is dan natuurlijk leuk om naar te kijken. Of zo, hè, voor onze jeugdige kijkers. Want ik denk als je ouder bent dan 30, dan weet je nu niet goed waar het over gaat. Als het Logan Paul en KSI, als het daarover gaat. Dat hoop ik niet voor, heel gezegd. Maar twee social media gasten en die KSI die begon in die wedstrijd. Hij heeft twee wedstrijden hebben die gedaan. Het waren wel echte partijen. Hè? Dat is niet zozeer, vooral die twee, dat was niet zozeer alleen een exhibition fight. Maar er werd echt wel voor de knockout gegaan. Het was heel veel zwaaiwerk van die KSI. En Logan Paul liet daarin een nette boksstand wel zien. Dus het is echt een bokser, zeg maar, als stijl. Dus geen brawler of puncher of zo. Het is echt een bokser. Staat netjes in zijn stand, netjes achter zijn linker jab. Heeft ook wel een krachtige stoot als hij landt. Maar wat ik heb gezien in die wedstrijd tegen KSI is dat Logan Paul absoluut geen knockout stoter is. Dus hij gaat niet voor de... Ja, voor de knockout, zeg maar. En dat is wel echt wel wat je nodig hebt tegen Mayweather om kans te maken. Je zult Mayweather onder druk moeten zetten. En ja, Mayweather in de touwen moeten duwen, zeg maar. En in zijn schouders zul je moeten vermoeien, zeg maar. Door daarop te stoten, door op zijn borst te stoten, door op zijn lichaam. Lichaam, borst, schouders. En als ze nu en dan proberen of je op zijn hoofd kunt raken. Dat is, zeg maar, het... Het theoretische recept om Mayweather te verslaan. Dat zag je Miguel Cotto heel mooi doen in de eerste rondes van die wedstrijd. Oscar De La Hoya heeft... je zou kunnen zeggen dat De La Hoya mogelijk de wedstrijd tegen Mayweather eigenlijk gewonnen had. Hè. Het was een split decision. Het was ook een jury die de wedstrijd tegen Mayweather en De La Hoya voor De La Hoya had gegeven. Deel al heel veel drukwerk, hè, dus veel Mayweather in de touwen drukken. Gewoon heel veel stoten, een hoge output, bezig blijven terwijl Mayweather in zijn verdediging staat. En dan hebben we natuurlijk nog Maidana, waar we laatst dus ook een podcast over hadden gedaan, die twee wedstrijden. Nou, dat zijn stijlen waar Mayweather moeite mee heeft gehad. De bokser, zoals Logan Paul, of in ieder geval Nou ja, goed, oké. Okay, dat is zijn niveau even daar gelaten. Maar in zijn bokstijl, zeg maar. Daar heeft Mayweather helemaal geen moeite mee. Dus dit is gewoon een hele veilige keuze van Mayweather om tegen die gast te gaan. Ja, en het hangt denk ik allemaal af van de pay-per-view prijs. Hè. Wat gaat het uiteindelijk kosten om naar die wedstrijd te kijken? En zijn volgelingen, de followers van de social media followers van Mayweather en Logan Paul bereid om dat bedrag neer te tikken? Want net zoals ik net zei met die 25 euro of dollar zeg maar voor Tyson Roy Jones. Ja, dat zou ik er wel voor over hebben. Weet je wel, 25, dat is een beetje, nou, dat is redelijk, denk ik. Maar ik heb prijzen gehoord van 70 of $100 om die exhibition fight van Mayweather en Logan Paul te zien. En dat lijkt me te duur, eerlijk gezegd. Vooral in deze tijd, mensen hun banen kwijtraken en zo. In het Amerika, waar dat nu lastig heeft, dan vraag ik me af of dat, ja, al heb je een krantenwijkje, zeg maar, hè, al ben je maar gewoon een student of een jongere, zeg maar, die met een bijbaantje, ja, ga je 2 zaterdagen vakken vullen om Mayweather Logan Paul live te kunnen zien, terwijl je via een illegale stream kun je het ook bekijken, hè, of een uurtje later dan het daadwerkelijke event. Dus ik vraag me af of deze stunt ook daadwerkelijk rendabel gaat zijn voor Mayweather. Maar omdat hij zo weinig te verliezen heeft, snap ik al dat hij het doet. En gelijk heeft hij. Nou, misschien meest recent, we zitten nu op maandag 14 december, is de wedstrijd van Anthony Joshua tegen Pulev. Pulev, mij vooral bekend van een wedstrijd tegen Klitschko, waarin Pulev een hele gekke, eigenlijk een beetje rare herky-jerky stijl had. Zo noemen ze dat dan, herky-jerky. Dus het is een beetje, stijfjes, zeg maar. Heel stijfjes en ongemakkelijk. Een beetje zoals Tyson Fury ook wel kan staan. Iets minder schijnbewegingen, maar toch ook wel, een beetje à la Fury eigenlijk wel. En die wedstrijd verloor die flink ook van Klitschko. Pulev, ook toen had hij een grote mond. Bij Joshua leidde dat ook tot een verhitte weigh-in. Dus een stare-down, dat was een mooie, een mooi verkoopmoment voor de wedstrijd natuurlijk. Een dag ervoor, waarin die twee elkaar nog net niet aanvlogen. Maar Pulev grote mond dus ook toen tegen Klitschko en uiteindelijk daar ook knock-out gegaan. Dus eigenlijk vergelijkbaar met hoe de wedstrijd tussen Joshua en Pulev is verlopen. Spoiler alert, Joshua won op knock-out. Maar Joshua won denk ik vooral door zijn jab te gebruiken. Ik vraag me af of je dat met me eens bent, of je dat ook zo hebt gezien. Maar Joshua heeft veel gejabbed. Hij heeft 2 stijlen laten zien. Hij heeft de stijl waar hij bekend mee is geworden en populair mee is geworden, dat is die knockout stijl. Dus naar voren komen en beginnen te rammen. En als hij begint te stoten, dan doet hij dat ook niet netjes, zeg maar, met 1 hand aan de kaak en dan de andere hand weg. Als hij begint te rammen, dan zoals Foreman bijvoorbeeld, dan gaat die dekking zakken. En vanaf een lage dekking begint hij dan te maaien. En het risico is dat je dan allereerst moe wordt natuurlijk. Als je zoveel stoten gooit, harde stoten gooit. Maar je staat ook gewoon open voor een counter. Maar nu stoot hij zo hard dat die tegenstander veel meer bezig is. Hè? Die is preoccupied, zeg maar, met het verdedigen. En dat hij helemaal niet denkt aan een counter. Omdat eerst maar zorgen dat Joshua even een stap terug gaat doen in plaats van die hersenpan proberen in te rammen. Dus dat is de stijl waar hij bekend mee is geworden, dat rammen, zeg maar. Alleen, hij heeft ook een gouden medaille van de Olympische Spelen, dus hij kan ook boksen. Dat kan hij zelfs heel goed. En dat is de Joshua die we in Saudi-Arabië hebben gezien tegen Andy Ruiz, hè, de rematch. Hij is natuurlijk knock-out gegaan in de eerste wedstrijd. In de tweede wedstrijd liet hij eigenlijk een hele composed, hè, dus heel erg gecontroleerde boxstijl liet hij zien. Waarin hij eigenlijk vanuit de jab werkte, alleen maar achter de jab, veel voet bewegen. Elke keer als Andy Ruiz dichtbij kwam, dan draaide hij weg. En weinig dedication aan zijn stoten. Dus hij, als hij een rechtse directe gooide bijvoorbeeld, daar zat wel wat kracht achter. Maar dat waren niet Hail Mary punches, zoals ze dan zeggen. Dus niet van nou, alles of niks, zeg maar. En daar hebben we er gisteren toch wel weer een paar van voorbij zien komen. Want in die wedstrijd tegen Pulev liet hij dus eigenlijk heel mooi in de eerste rondes, of gedurende de ronde ook, gedurende de hoe zeg je dat, de meerderheid van de stoten en het meeste wat hij liet zien, dat was eigenlijk die orthodoxe boxstijl. Achter de jab, zijn schouders ingedraaid, dus een lange stand, defensief, met die rechtse mooi in de kaak. En hij heeft echt rondes de tijd genomen, en ook delen van de rondes de tijd genomen om te investeren in die jab. Om dan in één keer, boom, om te schakelen naar dat rammen, wat hij dus ook zo goed kan. En elke keer als hij dat gaat doen, dat hebben we in de wedstrijd tegen Klitschko ook gezien, maar ook tegen Dillian White. Als hij gaat rammen, zeg maar, dan zie je gewoon die energiebar, zie je gewoon leeglopen. Dus je weet gewoon van, oké, Joshua gaat er nu voor. Maar gaat hij hem eruit kunnen halen, die Pulev in dit geval, of wordt hij gewoon moe? En in het laatste geval, ja, dan kun je je handen wrijven en dan krijg je een leuke wedstrijd. Net zoals met Klitschko ook, weet je wel, dan wordt hij moe en dan krijgt die andere ineens een kans. Dat is zo gaaf aan dat boksen, dat heen en weer, dat op en neer, zeg maar. Van de drama, de intensiteit van zo'n wedstrijd. Eén keer gaat het richting die en dan weer richting die. Dat maakt het ook zo. Dat maakt het leuk om naar te blijven kijken, wat mij betreft. De Joshua liet een heel mooie combinatie zien van die twee stijlen. En daar had Pulev eigenlijk geen antwoord op. Joshua was vooral de betere bokser dan Pulev. En wat me opviel was het aantal rabbit punches. Een rabbit punch is een stoot tegen de achterkant van het hoofd. Hè. Je mag in de box eigenlijk niet achter de oren stoten. Dus aan de achterkant van het hoofd. Dat is om de hersenen te beschermen. Ook op de achterkant van het lichaam, de nieren. Dat mag eigenlijk ook niet. Maar soms kom je ermee weg. En soms kom je er een keer mee weg. Maar ook heel vaak heb ik wedstrijden gezien, zoals ook Joshua Pulev, waar gewoon ontzettend veel achter op het hoofd gemapt werd. Hè. Dus Pulev en Joshua hadden elkaar vast. En terwijl ze elkaar vast hadden in de clinch, begonnen ze te maaien tegen de achterkant van het hoofd van de tegenstander. En ik vond dat de scheidsrechter daar veel te laat op reageerde en veel te zwak op reageerde. En er is niet een echte waarschuwing gegeven en er zijn ook geen punten afgetrokken. En dat was wel op zijn plek geweest, denk ik. Want als de scheidsrechter je niet beschermd, ja, wat moet je dan als bokser, weet je? Het enige wat je dan kan doen en moet doen, is hetzelfde terugdoen. Dan krijg je al snel rare wedstrijden natuurlijk, zoals nou, bijvoorbeeld wat we straks zeiden, Tyson Holyfield, dat er een oor afgebeten wordt of zo. En dan kom je al heel snel in dat soort extreme situaties. Dat er getrapt wordt of zo. Weet je? Je hebt die scheidsrechter, die derde man in de ring, heb je echt nodig om die de regels van de Marquis of Queensbury, de boxregels, zeg maar, om die te controleren, hè, om daarop toe te zien. En het voelt me matig eigenlijk in die wedstrijd. Dus toffe pot wel leuk om te zien. Wat leuker was geweest is als Pulev ook zijn momenten had gehad. En ik heb eigenlijk Pulev eigenlijk niet echt in de wedstrijd zien zitten. Hij was wel dreigend en aanwezig en een beetje vervelend, zeg maar. Met het bewegen van zijn armen en zijn bovenlichaam, zoals Tyson Fury ook kan doen. En dat irriteren een beetje. Maar hij heeft eigenlijk niks significants geland wat ik heb gezien. En ook niet echt de momenten dat ik dacht van, nou oké, nu shift het momentum een beetje naar Pulev toe. En dat maakt wel voor een dramatische wedstrijd, zoals Joshua Klitschko bijvoorbeeld. Ja, de wedstrijd die nu in de agenda staat, zeg maar, hè, de datum moet allemaal nog bepaald worden en er moet ook maar besloten worden of het wel kan gebeuren, is Joshua tegen Tyson Fury. Twee Engelse zwaargewichten. De Battle of Britain wordt het alvast genoemd, die dan samen alle titels hebben. Dus we hebben een unification bout, een wedstrijd waarin alle twee die waarin alle titels, zeg maar, samenkomen. Waarin je van world champion, undisputed world champion kunt worden. Hè, dus van alle titels heb je dan alle gordels. En dat is eigenlijk de wedstrijd om te maken nu. Tyson Fury tegen Anthony Joshua. Deontay Wilder is natuurlijk... die staat offline al een hele tijd. Die heeft verloren dus de tweede wedstrijd van Tyson Fury. Op knockout zou je kunnen zeggen. Officieel is heeft zijn coach de handdoek in de ring gegooid. Maar... Dat zie ik als een knockout overwinning van Tyson Fury. En eigenlijk hadden we het liefst, zeg maar, Tyson Fury, Deontay Wilder, had ik het liefste eigenlijk gelijk de rematch, dus de trilogiewedstrijd, had ik dit jaar al willen zien. Of snel eigenlijk na dat verlies van Wilder, om te kijken van, wat kan Wilder nog? Kan hij nog terugkomen? Kan hij zijn stijl aanpassen? Kan hij leren boksen eigenlijk, hè, in plaats van alleen dat maaien? Alleen in de tussentijd is die rematch clause. Wilder had volgens mij een paar maanden om te reageren en om gebruik te maken van zijn rematch clause. Dus dat is een clausule in het contract wat getekend is, zeg maar, tussen Deontay Wilder en Tyson Fury voor die tweede wedstrijd. Een clausule waarin staat dat als Wilder zou verliezen, dan zou Wilder recht hebben op een rematch. En dat is dan eigenlijk automatisch al afgesproken dat die komt. Maar daar zit een bepaalde tijd aan waarbinnen je moet reageren. En die is expired. Die is voorbij nu. Al een hele tijd ook. Nou, nu, Wilder die liet dus eigenlijk niks van zich horen na die verliespartij tegen Fury. En veel excuses wel. En dat wordt toch in de bokswereld wordt eigenlijk alles wat afdoet aan de overwinning van je tegenstander, wordt al snel als een excuus gezien of als een smoesje. Bijvoorbeeld de outfit die Deontay Wilder aan had, dat zware kostuum waarmee hij zijn walkout deed. Dat zou zogenaamd zijn benen dan vermoeid hebben en dusdanig vermoeid hebben dat hij daardoor verloren had. Nou ja, het heeft waarschijnlijk echt wel een effect gehad. Maar in de bokswereld heb je het daar gewoon niet over. In de bokswereld zeg je zoiets eigenlijk niet. Want daar heb je zelf voor gekozen. En dan moet je ook een man zijn en de verantwoordelijkheid pakken. En dat gewoon voor jezelf, zeg maar, houden. Van, nou, volgende keer moet ik zo'n pak niet aandoen. De standaard reactie van een bokser na een verliespartij is, I have to go back to the drawing board. Ik moet terug naar de tekentafel. Ik moet mezelf weer opnieuw gaan opbouwen. Dan trek je het naar jezelf toe. Hè, van wat kan ik doen aan deze situatie om de volgende keer wel te winnen? En het is een beetje een zwakte bot om dat bij dat soort dingen neer te leggen. Ook hij heeft volgens mij zijn trainer ontslagen. Hè, die trainer die dan zeg maar de handdoek in de ring gooide van Deontay Wilder. Die heeft hij ontslagen. Daar was hij heel boos op. Terwijl dat eigenlijk zeg maar... Ja, die trainer die deed wat goed was voor Wilder. Die probeerde hem te beschermen door de handdoek in de ring te gooien. Zodat hij nog een keer kon boksen. Live to die another day. Je carrière wordt zeg maar... Met elke stoot die Deontay Wilder nog had gekregen van Tyson Fury... Zou de carrière van Wilder korter worden, zeg maar. Grote zwaargewicht wedstrijden en vooral bij de zwaargewichten, omdat het zijn gewoon mannen van 120 kilo die met geoefende kracht op elkaar staan in te rammen. Echte titanen strijden, zeg maar, hè, van Ali Frazier, Ali Foreman, die eisen hun tol op die boxers. Dus als je één keer een hele zware wedstrijd hebt gehad, waarin je heel veel hebt moeten incasseren, dan ben je gewoon niet meer dezelfde als daarvoor. Dus je moet je tol dan betalen, zeg maar. En wat bijvoorbeeld bij Roy Jones Jr. toe heeft geleid, dat hij een glazen kin kreeg. Klitschko ook. Dus als je een paar keer knock-out gaat, en het kan bij één keer, gaat dat proces, kan dat in gang gezet worden, dan wordt elke volgende keer wordt het veel makkelijker, zeg maar, om knock-out te gaan. Zo werkt dat in die hersenen, zeg maar, in het lichaam. Dat wordt steeds gevoeliger voor die knock-out. Dat zie je gebeuren in carrières van boxers die wat ouder worden en of dus vaak knock-out zijn gegaan. Dat hoef je maar te blazen en ze liggen al onbewijzen van. Nou, bij Wilder is dat het geval helemaal niet geweest. Hij had eigenlijk een ijzeren kin, eigenlijk voor zijn hele carrière heeft hij gehad. En ook door Tyson Fury is hij dus niet knock-out geslagen. En dat komt omdat die trainer die handdoek in de ring gooide. Dus om die trainer dan te ontslaan, om kwaad te zijn op die trainer van... van Let Me Go Out On My Back. Hè, dat is dan wat er gezegd wordt van laat me zeg maar de wedstrijd eindigen op mijn rug. Hè, laat me zeg maar sterven in het harnas. Als een ware strijder gesproken natuurlijk, maar niet slim. Het is niet, je denkt dan niet na over de consequenties daarvan. Want het hoeft helemaal niet. Alhoewel ik het wel mooi vind om te horen en ik graag naar wedstrijden kijk die waar, met boxers waar die instelling hebben. Maar het is veel slimmer natuurlijk om je boxer te sparen. Maar die trainer dus aan de kant gezet. Een excuus was dat harnas, een excuus was dat Tyson Fury zijn handschoenen, dat er iets mis, dat er zeg maar fraude is gepleegd met de handschoenen van Tyson Fury, dat de knokkels daar te veel doorheen kwamen, dat het schuim weggeduwd was. En dat zijn niet zomaar een beetje grappige opmerkingen of dingen die misschien wel zo zouden kunnen, zo gegaan zouden kunnen zijn. Maar Wilder heeft een hele serieuze Instagram video geüpload waarin hij die verwijten maakt naar Tyson Fury. Dus heel oprecht, zeg maar, pakt hij die slachtofferrol. En dat siert hem niet. En dat doet zijn imago ook niet veel goed. En dat heeft er ook een beetje voor gezorgd dat die interesse voor die trilogiewedstrijd, die er eigenlijk heel erg was, na de winst van Tyson Fury tegen Wilder, dat interesse voor die trilogiewedstrijd weg is eigenlijk, of veel minder is geworden. En dat nu heel de focus ligt op Fury tegen Joshua. Dus het is een beetje apart hoe dat is gelopen. Waar Deontay Wilder eigenlijk nog alle kaarten in de hand had. Laten we zeggen, voor dat verlies tegen Fury is hij nu echt een afterthought, eigenlijk een nagedachte. En gaat het nu vooral om Joshua tegen Fury. Maar we zullen zien of Deontay Wilder dus die rechtszaken wint. Want Wilder heeft een rechtszaak aangespannen tegen de manager van Fury, of eigenlijk tegen Tyson Fury, waarin hij zegt toch nog aanspraak te maken op die rematch-clausule. En als dat zo is, dan zullen ze toch tegen elkaar moeten komen staan. Het is ook eigenlijk een wedstrijd die ik toch liever zou zien, denk ik, dan Joshua. Puur omdat ik heel benieuwd ben of Wilder zich kan aanpassen. We hebben Tyson Fury zijn stijl zien aanpassen in de tweede wedstrijd. In vergelijking met die eerste wedstrijd. Dus in plaats van defensief en heel veel schijnbewegingen. Weinig aanval in de eerste wedstrijd. Hebben we in de tweede wedstrijd kwam Tyson Fury naar voren. Zette veel druk op Wilder en won daarmee. Nu ben ik benieuwd wat er gebeurt als Wilder ook die kans krijgt om zich aan te passen. Dus die zie ik eigenlijk liever eerst en daarna de winnaar daarvan tegen Joshua. Want ook Wilder tegen Joshua lijkt me een hele mooie pot, omdat Wilder die knockout kracht heeft, veel meer dan Tyson Fury. En Joshua heeft niet de beste kin en de beste verdediging. Ja, in veel van zijn wedstrijden is hij toch aangeslagen geweest. Heeft hij een paar harde stoten moeten weghappen, zeg maar. En ook best wel wat achtellen gehad. Dus de heavyweight scene is na de wedstrijd van afgelopen zaterdag. Joshua Pulev is weer alive and kicking, zou ik zeggen. Het is nu belangrijk om snel nieuws te krijgen over wat de volgende wedstrijd gaat worden, zou ik zeggen. Ik weet niet of je hem gezien hebt, Joshua Pulev. Het is wel de moeite waard. Door het goed gebokst, zeg maar. De Joshua goed gebokst. En vooral het switchen tussen die stijlen vond ik mooi om te zien. Dus van achter de jab, rangy vechten, dus afstandsvechten. En dan wanneer de tijd rijp is, zeg maar, dan naar dat maaien gaan. Dat harde mappen van Joshua. Vond ik tof om te zien. En ik vond het ook tof om te zien dat vond ik bij Tyson Roy Jones tegenvallen. Dat voelde een beetje raar met zo'n lege arena of een lege ruimte waar die ring dan in leek te staan. Dat voelde ook leeg, zeg maar. Ik miste het publiek echt. En bij Joshua Pulev vond ik dat al beter gedaan. Je zag daar al meer. Ja, dat miste het gevoel. Het was een beetje geluid. Het was in volgens mij Wembley stadion met 1000 toeschouwers. En ik voelde wel dat er 1000 toeschouwers waren, zeg maar. Dat kwam wel een beetje naar voren tijdens de broadcast, tijdens de uitzending. Dus ik denk dat met een volgende wedstrijd, laat hij over een maand of 4 op zijn vroegst zijn, of dat nou Joshua Fury of Fury Wilder is, dan denk ik dat we wel weer met wat publiek die wedstrijd kunnen volgen. Want dat heb ik wel gemist in de coronatijd, is de gewoon het voelen dat je samen naar die wedstrijd zit te kijken. Maar het is misschien een beetje een voorzet naar een langere gedachte over corona. Maar dat gaan we nu niet doen. Dat zul je al genoeg hebben gehoord en misschien zelf ook al hebben gevoeld. Een gevoel van ja, toch meer op jezelf zijn, eenzaamheid ervaren mensen. Maar het daartegenover zijn het gevoel om samen live naar zo'n wedstrijd te kijken met z'n allen. Weet je, dat heeft ook wel wat. Natuurlijk, ja, een van de mooiste voorbeelden, misschien het mooiste voorbeeld wel, is dat tijdens Muhammad Ali tegen Joe Frazier 1, ja, dan kwam de Vietnamoorlog, kwam gewoon stil te liggen. Weet je, de wereld stopte even, zeg maar, omdat heel de wereld zat te kijken naar die ene wedstrijd. Dus waar als zelf soldaten, zeg maar, de geweren neerleggen en de oorlog stopt omdat er een bokswedstrijd is, dat geeft zo'n vorm van eensgezindheid, van community. Juist in zo'n rare rare sport als op boksen, zeg maar, waar er hard op elkaar ingehakt wordt eigenlijk, hè, waarin geweld centraal lijkt te staan, brengt dat mensen ook weer samen. Dus dat gevoel van samen met een publiek, al is het maar op een video die ik dan kijk, om samen met dat publiek, zeg maar, naar een wedstrijd te kijken, dat voelt toch beter dan gewoon twee gasten in een ring met zwart eromheen, zeg maar. Maar bij Joshua Pulev voelde dat alweer beter, dus ik heb goede hoop op. Dat verandert natuurlijk met de vaccins en zo, dat we over een 4 maanden tot een half jaar naar een leukere partij kunnen kijken, zeg maar. Hè? Die met een leukere entourage, zeg maar. Mayweather tegen Logan Paul is in februari, wat ik ervan begrijp. Dus dat zou wel meer gaan lijken op Tyson Roy Jones, denk ik. Want in februari zijn we nog lang niet af van corona. Bedankt, dames en heren, voor het luisteren nu. Ik vond het leuk om weer in de microfoon te stappen, zeg maar. Ik zat naar de lijst te kijken van wedstrijden die ik het afgelopen half jaar heb behandeld. En er ontbreekt daar eigenlijk één wedstrijd die, als je het aan je vader of misschien wel je moeder of je oom of je tante of wie dan ook vraagt, één wedstrijd, als ze één bokswedstrijd op zouden mogen noemen, dan denk ik dat in de wereld misschien wel de meest beroemde, meest bekende bokswedstrijd Ali tegen Foreman is. The Rumble in the Jungle van Muhammad Ali tegen George Foreman. Nu heb ik het al vaak over Muhammad Ali gehad en misschien nog wel veel vaker over George Foreman. Maar dit is een wedstrijd die je verdient om daar eens even goed voor te gaan zitten en een half uur of een uur samen die wedstrijd door te nemen. En want behalve het verhaal om die wedstrijd, wat ook wel een legendarisch, mythisch verhaal is, vond ik de wedstrijd zelf ook, met alle technieken en alle momentumveranderingen, zeg maar, in die wedstrijd, is ook super interessant om die samen eens te analyseren. Dus in de volgende podcast heb ik het graag met jullie over Muhammad Ali tegen George Foreman in de legendarische Rumble in the Jungle. Bedankt voor het luisteren nu en tot de volgende.